gaan vanavond door met onze studie in de Hebreeënbrief. De afgelopen week hebben we hoofdstuk 2 afgerond en vandaag gaan we een start maken aan hoofdstuk 3. Dus laten we de tekst die we gaan behandelen vandaag lezen, bidden en Gods woord samen bestuderen. We lezen de verzen 1 tot en met 6. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij, die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Uit te bidden. Almachtige God, wij loven en we prijzen u, Heere. We danken u voor uw woord dat u heeft gegeven, Heere. We danken u voor het feit dat we dit vanavond gezamenlijk kunnen en mogen bestuderen. Ik wil u vragen om door mij heen te spreken, om uw waarheid te laten gelden, Heere God. In nederigheid en onderdanigheid bidden wij dit, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. In de opening van de brief hebben we gezien hoe de schrijver Jezus Christus meteen krachtig en superieur neerzet. We zien dat Christus als het ware meteen van de opening van de brief afspat. We zien het gelijk wanneer de schrijver begint, of de auteur begint te schrijven. In de eerste 3 versen van de brief, versen 1 tot en met 3, wordt het woord dat God door de profeten heeft gesproken, dat wordt vergeleken met het woord dat hij door de Zoon Jezus heeft gesproken. In de laatste tijd heeft hij door hem gesproken. De Joden hechten waarde aan de profeten. Vanaf vers 4 tot en met vers 18 van hoofdstuk 2 wordt Jezus vervolgens in contrast neergezet met de engelen. We hebben daar veel tijd aan gespendeerd. En de Joden hechten ook veel waarde aan de engelen. De wet is namelijk via Mozes of via de engelen overgeleverd aan Mozes. Ook wordt Christus vergeleken met oud-testamentische figuren. Verder in de brief gaan we zien dat Jezus bijvoorbeeld wordt vergeleken met Aaron. Dat is de broer van Mozes. Melchizedek gaan we ook zien. En nu hier in hoofdstuk 3 wordt hij als eerst vergeleken met Mozes. En ook aan Mozes hechten de Joden ontzettend veel waarde. Wat weten we? Mozes, hij is een grote naam onder hen. Hij heeft hen namelijk uit Egypte geleid, bevrijd van de slavernij die heerste in Egypte. Dus Mozes wordt gezien als iemand die zijn volk niet terug heeft toegekeerd, ondanks het feit dat hij ten opzichte van hen, dat er een tijd was dat hij een goed leven had in Egypte. Hij wordt gezien als een gezaghebbend leider, een bevrijder, wetgever, tussenpersoon die tussen God en het volk instond, en profeet. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik zal de Heere, uw God, voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Dat is wat Mozes zegt en wat we lezen in Deuteronomium. We zien ook en weten ook dat hij heeft gepleit voor het volk bij God. Nogmaals, hij heeft hen de wet gegeven. En mogelijk was er de neiging om Mozes te vereren na zijn dood. Dit is geen theologie wat ik hier verkondig. Maar we lijken wel iets van voorzorg tegen te komen. Want Mozes' graf is namelijk onbekend gelaten. En hierdoor was er geen kans voor de Israëlieten om het te bezoeken of om hem te gaan vereren. We weten namelijk hoe gevoelig de Israëlieten waren voor afgoderijen. Ook in deze tijd wordt Mozes nog als richtinggevend gebruikt, onder andere in de kerk. En dan niet per se onder de Joden. Maar we zien het zowel terug in het Mozes-model. Onder sommigen van ons is dit bekend. Maar het is een kerkleiderschapstijl waarin de voorganger als aangestelde eindverantwoordelijke optreedt. Vergelijkbaar met hoe Mozes tegenover de Israëlieten stond als leider van hen. Maar goed, engelen, grote wezens hebben we bestudeerd. Melchizedek, groot. Priester Aaron, eerste orde van de priesters. En Mozes, een gigantische naam onder de Israëlieten. Dus we zien grote namen. Maar aan hen allen is Christus superieur. En dit geldt ook voor het werk wat hij heeft gedaan en hoe hij in de toekomst zal zijn. De profeten wezen op hem. Hij is de vervulling van hun profetieën. Hij is schepper van ieder wezen, schepper van het universum, schepper van hemel en aarde, kortom van alles. En de engelen zijn ondergeschikt aan hem. Zij hebben wel de wet overgeleverd aan Mozes, althans ze zijn daarbij betrokken geweest. Maar de schrift leert ons dat de wet door Mozes gegeven is, maar in contrast daarmee de genade en de waarheid zijn door Christus gekomen. Christus zegt dat hij niet is gekomen om de wet of om de profeten af te schaffen, maar om de vervulling of maar om ze te vervullen. En hij is meer dan dat. En de auteur hier in de brief die we nu bestuderen, hij wil dat duidelijk gemaakt hebben. Waarom wil hij dat? Om te voorkomen dat de Joodse lezers van de brief terugvallen op hun oude Joodse gebruiken en overtuigingen die hen van het ware evangelie afleiden. Dus engelen, Mozes, de profeten, Christus is hoger dan hen alles. En op basis van deze wetenschap, en neem in acht wat de auteur hiervoor in hoofdstuk 2 heeft geschreven, komt wat de auteur hier in de opening van hoofdstuk 3 schrijft tot zijn recht. Hij schrijft, daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Dus de auteur, hij noemt de lezers heilige broeders. Denk aan wat hij eerder in hoofdstuk 2 schreef. Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Dat hebben we in hoofdstuk 2 bestudeerd. Hè? Evenzo schaamt de auteur zich er niet voor om hen broeders te noemen. Hij herinnert de lezers dat ze broeders zijn. Dat ze door Christus geheiligd zijn. Dat ze uit hem zijn. En samen met alle anderen die in Christus zijn, zijn zij geheiligd. Daarnaast wijst hij hen erop dat ze metgezellen van de hemelse roeping zijn, de hemelse bestemming. Ze hebben hier deel aan door vast te houden aan het geloof. Verderop in vers 14 schrijft hij, want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dus hij herinnert hen aan wie ze zijn. A. B. Waar ze deel aan hebben. En dan zegt hij waar ze zich op moeten focussen. Dus niet op de oud-Israëlitische gebruiken. Niet op de voorvaderen. Maar hij zegt, let op Christus, Jezus, de apostel, Christus Jezus, de hoge priester. En hij zegt niet eerst, Let op Christus en dan pas ben je heiligen en dan pas ben je een broeder en dan pas heb je deel aan de hemelse roeping. Dat is niet hoe hij spreekt. Maar hij spreekt hen aan op basis van wat ze al zijn. Ze zijn al broeders, ze zijn al geheiligd, ze hebben al deel aan de hemelse roeping. En vanuit daar, let op Christus. Niet andersom, niet let eerst op Christus en vanuit daar ben je een broeder. En vanuit daar ben je geheiligd. Want ze zijn eerst geroepen. Het is God die ons trekt uit de duisternis. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Een ongelovige kan niet op geestelijke wijze gericht zijn op Christus. Op geestelijke wijze letten op Christus. Wat schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe? We lezen 1 Korinthe 2 vers 10. En dit hebben we ook al bestudeerd. Wat schrijft Paulus daar? Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen, vers 11, kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wat leert dit ons? De wereld kan nooit op Christus letten. Op de wijze zoals hoe de auteur dit hier bedoelt, zoals wij die Gods geest wel hebben, op God kunnen letten, op Christus kunnen letten. De wereld is beperkt in, ze kunnen maar op beperkte wijze letten op Christus en zien hem onder andere slechts als een goede leermeester, een goede man, speciale man die wonderen deed, een rolmodel, een symbool voor liefde en ga zo maar door. En dit alles zonder toe te geven dat hij de Zoon van God is en dat hij en de Vader één zijn en zonder zich aan hem te onderwerpen. Dus let op Christus, schrijft de auteur, en opletten zoals hoe hij het hier bedoelt, is het zorgvuldig of het aandachtig beschouwen. Het achtslaan op Jezus, de apostel en de hoge priester van onze belijdenis. Oké, waarom wordt Christus apostel genoemd? En waarom wordt Christus hoge priester benoemd? Apostel, apostolos, afgezande, een bode, een vertegenwoordiger. Dit is iemand met een bepaalde opdracht door een hoge autoriteit gezonden. En die ook dus die hogere autoriteit vertegenwoordigt. Uiteraard kennen we de apostelen van Christus, die hij zelf met een specifieke boodschap heeft uitgezonden. Maar ook Christus zelf is gezonden door God om als plaatsvervanger voor onze zonden te sterven, opdat wij verzoend kunnen worden met hem. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dat lezen we in Galaten 4, vers 4, meen ik. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor onze zonde, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. 2 Korinthe 5, vers 21. Zoals in het Oud-Testamentische tijdperk de Joden door de Levitische priesters offers brachten ter verzoening van hun zonde, en deze waren niet van eeuwigheidswaarde, zo heeft Christus als perfect, eeuwig geldend offer door het sterven aan het kruis het oude offersysteem met priester en al vervangen. En zo is hij tot onze hoge priester geworden voor eeuwig. En hierdoor is het overbodig om offers te brengen, want dit behaagt de Heere niet. Hiermee is het onmogelijk om onze zonde door werken door verbetering van fouten, door prestaties en dergelijke te winnen. Het behaagt de Heere niet. Al ons rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Enkel door Christus hebben wij de vergiffenis van onze zonden. En niet en iets en Christus, nee, door Christus hebben wij de vergiffenis van onze zonden. Punt. Niet door Christus, plus hoe wij denken, vermenigvuldigd door hoe we ons voelen. Nee, dat is niet bepalend. Door Christus, enkel door Christus hebben wij vergiffenis van onze zonden. Alleen dat. Punt. Uitroepteken. Goed. Vervolgens benadrukt de schrijver een overeenkomst tussen de Heere en Mozes, namelijk hun trouw. En het is bedoeld om te laten zien dat Mozes evenals Jezus trouw was aan de Heere, maar Jezus is hierin superieurder. Vers 2. Hij is getrouw aan God, die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Dus God bevestigt. De Heere sprak tot Mirjam en Aaron, de broer en de zus van Mozes, het volgende. Laten we bladeren naar Numeri 12. En dan lezen we vanaf vers 6. Hij zei: luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik, de Heere, mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis getrouw is. Die in mijn hele huis getrouw is. En dan zegt hij vanaf vers 8. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja zichtbaar, en niet in raadsels. Dus we zien hier een begunstigde positie van Mozes ten opzichte van de profeten. En we zien dat Mozes bekend staat als trouwe dienaar. Trouw in het gehoorzamen van Gods roeping. Hij gehoorzaamt wanneer de Heere hem uitstuurt. De farao, trouw aan Gods instructies. Exodus leert ons aangaande de bouw van de tabernakel. Mozes deed het op welke wijze? Overeenkomstig alles wat de Heere hem geboden had. Zo deed hij. Zo zien de trouw. Hij leert Gods geboden aan het volk Israël. Hij volhardt in leiderschap. Hij bemiddelt voor het volk. En Mozes is trouw, nogmaals, aan heel het huis van de Heere. En de Heere bevestigt dit. En net zoals Mozes getrouw is aan de Heere, zo is Christus getrouw aan de Heere die hem aangesteld heeft. Maar dan meer, maar dan hoger, maar dan superieurder. En de auteur geeft als argument hiervoor, want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. En dan gaat hij hierover naar beeldspraak, om het punt duidelijker te maken. Evenals hij het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Sommige gebouwen zijn indrukwekkend, adembenemend, groots. Denk aan prachtig ontworpen villa's, architectuur van hoog niveau, topontwerpen, de piramides, gigantisch, de Eiffeltoren, Louvre in Frankrijk, Colosseum in Italië. Dit spreek ik ongetwijfeld niet goed uit, maar het Burj Khalifa in Dubai. Mogelijk heb ik het goed gedaan, maar ongetwijfeld een verkeerde uitspraak. Maar ga zo maar door. Dat is trouwens het gigantischste gebouw, het hoogste gebouw dat we kennen. Hè? Ik meen 821 meter hoog en over de 100 50, 160 verdiepingen. Maar zo zijn er veel indrukwekkende gebouwen. Maar hoe indrukwekkend ze ook zijn, degene die verantwoordelijk is voor de bouw, is degene die meer waard is, dus die meer eerwaard is dan het bouwsel zelf, dan de creatie zelf. Het is de bouwmeester die lof ontvangt ten opzichte van het werk. Dus de mate waarin Christus meer eer ontvangt ten opzichte van Mozes, is net zoals een bouwer die een huis geconstrueerd heeft, meer eer ontvangt dan het bouwwerk zelf. Er zijn verschillende gedachtegangen over dit vers, of het om Christus of God de Vader gaat, die in specifiek dit vers de bouwer van het huis is. In acht nemend dat de Vader en de Zoon één zijn, als ik hier naar kijk, dan heb ik de gedachte dat dit in deze sectie gaat om het huis van God, de Vader. Want één, we lezen over Christus. Hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft. Dus we zien de aanstelling van Christus. En twee, elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die alles gebouwd heeft, is God. Maar goed, wat is belangrijk, kijkend naar de mindset van de Hebreeën, is dit het punt. In het Jodendom is Mozes ik zei het net al, een van de grootste mogelijke personen, mogelijk de grootste persoon. En het is hier niet dat de schrijver Mozes minder maakt, of dat hij zijn positie met de grond gelijk maakt, of iets dergelijks. Want Mozes is een goed voorbeeld en de Heer heeft goed werk en groot werk door hem heen gedaan. Maar nogmaals, hij wil dat men, als het aankomt op superioriteit, dat ze hun oog gericht houden op Jezus Christus en niet op andere significante figuren in de Bijbel. Dat is het doel van de schrijver. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. Ook al heeft ieder huis een bouwmeester, God is de schepper. God is de schepper van alles. De schepper letterlijk van alles. Het universum, planeten, de zon, de maan, de aarde, de mensen, ons DNA-systeem, alle zichtbare en alle onzichtbare wezens, alles, hij is de schepper ervan. En Christus is hier onderdeel van. Paulus schrijft, want door hem, in Colossense 1 vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen en hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Amen. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, lezen we vanaf vers 5, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. En zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dus hier zien we nogmaals het verschil in positie van Jezus ten opzichte van Mozes. Hoe heeft de Heer Mozes aangesteld? Hij heeft hem aangesteld, zien we, als een dienaar. Het is bijzonder om te zien hoe dat de auteur eigenlijk een soort patroon volgt, die we eerder in de brief tegenkwamen in hoofdstuk 2. Daar werd Jezus hoger geplaatst dan de engelen. Ze zijn ondergeschikt als dienaar, terwijl hij de zoon is. Dus laten we dat stuk uit hoofdstuk 1, wat we al hebben bestudeerd, laten we dat vanuit dat perspectief lezen. En dan lezen we de tekst van vandaag ook vanuit datzelfde perspectief. Dus eerst de engelen als dienaar ten opzichte van Christus als zoon. En daarna gaan we kijken naar wat we hier bestuderen in hoofdstuk 3. Dus blader alsjeblieft naar Hebreeën 1 vers 4. Dus Hebreeën 1 vers 4. Trouwens, waar we zo naar gaan kijken, in hoofdstuk 3 start hij bij Mozes met het volgende, met deze zin. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Dus zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. En dan nu de engelen. Vers 4, hoofdstuk 1. Want hij is zoveel meer dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Springen we een stukje naar vers 7, verder. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren onderstreept tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. We zien dus, engelen is dienaren ten opzichte van Christus. Christus is zoon en koning ten opzichte van de engelen. Dus de engelen zijn dienaren ten opzichte van Christus. En dan lezen we de tekst van vandaag vanuit datzelfde perspectief. Mozes is dienaar ten opzichte van Christus is zoon. Vers 3. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar om te getuigen van wat later gesproken zal worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe ondrukbaar vasthouden. Dus Mozes is getrouwe dienaar. En Christus is getrouwe zoon, dan verheven boven Mozes. Hij heeft een verheven positie. Mozes is gedurende zijn bediening getrouw geweest. En hij heeft in zijn dienst getuigd van Christus aan Israël. Hij heeft gewezen op hem aan Israël. Deuteronomium 18 vers 15 leert ons het volgende. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Wat zegt hij dan? Naar hem moet u luisteren. Dus Mozes, hij wijst op Jezus Christus. Let op hem, naar hem moet u luisteren. Gods huis. Zijn huis zijn wij. Voorwaarde, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onbreekbaar vasthouden. Wij zijn Gods huis. Alle gelovigen in het Oud-testamentisch tijdperk en het Nieuwe tezamen. Wij die de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onbreekbaar vasthouden, zijn Gods huis. Als we kijken naar Exodus 29, vers 45, tegen Israël. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. God zal onder hen zijn, te midden van hen wonen. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Bemoediging voor ons. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. 1 Korinthe 3, vers 9. 1 Korinthe 3, vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent en de geest van God in u woont? 2 Korinthe 6, vers 16. Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en ik zal hun tot God zijn, en zij zullen mij tot, en zij zullen mijn volk zijn. Efeze 2, Jood en Heiden 1 in Christus. 2 vers 18. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, vereist tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En de laatste. Dan zijn we bijna aan het einde. 1 Timotheüs 3 vers 15. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En Christus als onze hoge priester, Christus is dat. En hij is getrouw over zijn huis als zoon. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. En de gemeente zijn wij. Dus ter afronding en bemoediging. Geen vreemdelingen, geen bijwoners, maar medeburgers zijn wij. We hebben de genade ontvangen dat we Gods medearbeiders mogen zijn. We zijn de tempel van de levende God. Geen werken, geen daden, onafhankelijk van ons gevoel, onafhankelijk van onze emotie, door Christus, alleen door Christus, hebben wij toegang tot de Vader. En laat dat zijn waar we ons aan laten herinnerd, oftewel aan herinnerd blijven. Amen. Laten we bidden. Lief Vader, wij danken u voor uw woord. We danken u voor het feit dat wij onderdeel van uw huis mogen zijn, Heere. Heere, dank u wel dat u hoofd bent van de gemeente, uw gemeente, waar wij ook onderdeel van zijn, Heere. Vader, we danken u voor het werk dat u voor ons doet. Wij danken u dat u ons hoge priester bent, Heere. Wij danken u dat we geen offersysteem, geen verplichtingen moeten doen, Heere Vader. Dank u wel dat we ten alle tijde naar u kunnen komen, dat we ons zonde kunnen belijden bij u. Dank u wel, Heere Vader, voor dat u bent wie u bent en dat u geloof heeft geplant in ons hart, Heere Vader. Ik bid dat wij overeenkomstig wat we vandaag ook hebben bestudeerd, dat we ons op adequate wijze, Heere Vader, gericht blijven houden op u. Dat we ons niet laten afleiden door de dingen van, ja goed, de tijdgeest, Heere Vader, of de dagelijkse gang van zaken of problematiek die wij tegenkomen of waar we mee te maken hebben, dingen waar we mee moeten dealen, Heere. Maar ik bid dat wij op u blijven zien en dat we voor ogen blijven houden dat, ja goed, dit alles hier tijdelijk is, Heere God. Help ons om, ja, dienstbaar te blijven, Heere Vader, om de werken voor u te doen, Heere Vader. En niet omwille van onszelf, verhoging of iets dergelijks, maar echt uit liefde voor u en voor uw gemeente, Heere God. Wij loven u en we prijzen u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.